Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de rozenkrans, vandaag over de glorievolle mysteries.
Beste luisteraars, nu komen we aan het tweede glorievolle mysterie, dat is de hemelvaart van Jezus. Jezus heeft na zijn verrijzenis met vele verschijningen en bewijzen getoond aan zijn leerlingen dat hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende 40 dagen, sprak en at zelfs met hen. Sommige exegeten, en niet van de minste, zeggen dat zulke uitspraken herinneringen zijn aan eucharistische maaltijden in de vroege kerk. Wel, dat geloof ik niet. Er is hier meer aan de hand. Jezus heeft duidelijk willen tonen dat hij geen geest was, maar nog steeds zijn lichaam had. Maar dat lichaam was nu verheerlijkt, het was ook vergeestelijkt, en dat is wat Sint Paulus zegt in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Op de vraag met welk lichaam wij verrijzen, antwoordt hij dat dit met een geestelijk lichaam zal zijn. Hij vergelijkt dat met een graankorrel die sterft in de aarde en waaruit een heel ander iets voorkomt, een halm met een aar. Helemaal iets anders dan die graankorrel, dat kleine korreltje, dat sterft in de aarde. Zo is het ook met ons, zo was het ook met Jezus. De eerste mens is Adam, dat is een aardse mens. Jezus is een geestelijke mens. Eerst had ook hij zo'n aards lichaam aangenomen. Maar na zijn verrijzenis is dat een geestelijk lichaam geworden. Lees dat maar even na in 1 Korintiërs 15, 35 tot 35 tot 49. Ik denk aan wat ik las over bijna doodervaringen. Die mensen zagen zichzelf ook buiten hun lichaam dat daar gewond lag of op de operatietafel, maar ze zagen hun aards lichaam vanuit een soort esoterisch lichaam dat daarboven zweefde en waarmee ze ook al in een niet meer aardse werkelijkheid vertoefden. Dat is een geestelijk lichaam. Maar het is nog altijd een lichaam en wel hetzelfde als ons aards lichaam waarin wij nu verkeren. Maar het is verheerlijkt. Het is vergeestelijkt. Daarom hadden de leerlingen ook zo'n moeite om Jezus meteen te herkennen wanneer hij verscheen. Ze meenden een geest te zien, zegt Lucas 24, 37, maar dan toont Jezus zijn handen en voeten. De wonden zijn er nog, maar ze zijn doorstraald door Gods liefde. Jezus kon ook binnen door gesloten deuren en ramen. Volgens Sint Lucas hielden de verschijningen op na 40 dagen. Laten we dat even bekijken.
Thank you.
Op Paaszondagavond verscheen Jezus aan zijn leerlingen. Dat beschrijft Lucas in zijn evangelie in het hoofdstuk 34, de versen 36 tot 49. Maar dan vervolgt hij: Nu leidde Jezus hen naar buiten tot bij Betanië, hief de handen omhoog en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, verwijderde hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen. Zij aanbaden hem en keerden met grote blijdschap terug naar Jeruzalem. Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God. Lucas 24, 50 tot 53. Dat is al een eerste aanduiding van Jezus' hemelvaart. Terwijl hij hen zegende, verwijderde hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen. Dat gebeurde al op de eerste zondagavond van Pasen. En dat is niet te verwonderen. Jezus was al op Goede Vrijdag bij zijn vader. En de verschijningen nadien, ja, dat zijn maar verschijningen. Jezus is echter alweer bij God. Maar Sint Lucas heeft nog een tweede boek geschreven, een kroniek van de Eerste Kerk. Dat zijn de handelingen van de apostelen. Lucas begint het tweede boek met aan Theophilus. Dat is de man aan wie hij zijn boek opdraagt. Maar Theophilus wil zeggen, hij die God lief heeft, dus dat God, dat kunnen wij allemaal zijn. Lucas zegt dat zijn eerste boek, zijn evangelie, ging over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft, tot aan de dag waarop hij aan de apostelen zijn opdracht gaf, namelijk te getuigen over hem, zie Lucas 24, 48, en ten hemel op werd genomen. Dat zagen wij daarnet. Handelingen 1, vers 3 zegt dan: Na zijn sterven toonde hun met vele bewijzen dat hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende 40 dagen en sprak met hen over het rijk Gods. Terwijl hij met hen at, weerom dat eten, Jezus heeft nog een lichaam dat wel geen honger meer heeft, maar dat toont dat hij het is, dezelfde met wie zijn leerlingen 3 jaar lang opgetrokken zijn. Hij beval hen Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, namelijk de komst van de Heilige Geest. En vers 6 zegt dan: Terwijl zij eens bijeengekomen waren, stelde zij hem de vraag: Hier gaat hij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? Maar hij gaf een antwoord: Komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht vast heeft gesteld, maar hij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde. Na deze woorden werd hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Terwijl ze hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens 2 mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u weg is genomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem naar de hemel hebt zien gaan. Dat is Handelingen hoofdstuk 1, 1 tot 11. Laten we dat even bekijken. Volgens dit tweede boek van de heilige Lucas hielden de verschijningen na 40 dagen op. En zo viert onze kerk dat ook. 40 dagen na Pasen viert de kerk het feest van onze lieve Heer hemelvaart. Dat was de laatste verschijning en dan werd Jezus ten hemel opgenomen. Hij werd omhoog gegeven en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Die wolk is altijd een beeld van God en van Gods heerlijkheid. Jezus ging nu voorgoed naar de hemel terug. Hij was er al vanaf Goede Vrijdag, maar nu houden de verschijningen aan de apostelen op. Jezus komt niet meer terug, tenminste toch niet meer zo op die wijze van die 40 dagen. Paulus zal hem ook nog wel zien, op zijn vervolgingstocht van de eerste christenen op zijn weg naar Damascus. Mystieke zielen zullen in de loop der geschiedenis nog wel een glimp op mogen vangen van de verrezen Heer. Maar het is niet meer hetzelfde als die verschijningen gedurende 40 dagen aan zijn apostelen. Ook wij mogen Jezus soms nog gewaar worden. Hij is wel in de hemel, maar hij is ook bij ons in ons gebed in mooie ervaringen van een bedevaart of een retraite kunnen wij hem nog ervaren. En zeker ook in de Eucharistie en zelfs in een goed gesprek met iemand over het geloof, ook in ons werk van elke dag. Als ik soms erin slaag niet toe te geven aan de zonde, of niet te veel te klagen over mijn mislukkingen of pijnen, dan is dat de kracht van de verrezen Jezus die in mij doorwerkt sinds mijn doopsel. Maar heb je gemerkt, beste broeders en zusters, dat de leerlingen aan de verrezen Jezus nog altijd vragen of hij het koninkrijk voor Israël zal herstellen? Ze hadden het echt niet begrepen. Jezus kwam het koninkrijk herstellen, dat heb ik in deze catechese al meer dan eens gezegd. Het was de wens en het heilsplan van de Vader. Alle mensen moesten weer onder de heerschappij van God komen. Het Godsvolk moest weer één worden, niet meer een Noordrijk en een Zuidrijk. Alle mensen moesten in Christus onder één hoofd worden gebracht, om God te eren, om God de Heer te laten zijn over hun leven en om zelf met Jezus kinderen van God te worden. Maar wanneer dat uiteindelijk zou gebeuren, dat weet alleen de Vader. Het is gerealiseerd in Jezus sterven en verrijzen, maar wanneer dat voltooid zal zijn, dat weet God alleen. Maar nu al moeten wij eraan meewerken met de Heer. De leerlingen zullen de Heilige Geest ontvangen en zij moeten gaan verkondigen wat zij van de Heer Jezus geleerd hebben. Dat is nog altijd de taak van de kerk, verkondigen, God onder de mensen brengen en de mensen bij God brengen. Maar uiteindelijk is dat een eindtijdelijk gebeuren, dat echt in onze Eucharistievieringen al geanticipeerd wordt. Denk maar aan wat ik zei bij de uitleg over het Onze Vader. Als Jezus onder ons is en wij elkaar de vredeswens geven en dan samen het ene lichaam van Jezus ontvangen, dan wordt de eindtijdelijke vrede hier en nu al werkelijkheid. En als de priester ons dan wegzendt met de woorden, gaat nu alle heen in vrede, dan krijgen wij de opdracht om wat wij ontvangen hebben in de mis door te geven aan al wie wij ontmoeten en ook te proberen die vrede te realiseren op de kleine vierkante meter waarop wij staan. Dat is wat Jezus ook aan de apostelen zei bij zijn laatste verschijning. Wees mijn getuigen tot het uiteinde der wereld. Bij Lucas begon het in Jeruzalem, bij Matthäus was het eerder in Galilea. Maar dat is van weinig belang. Waar je ook bent, getuig van Jezus, bid en heb hem lief. En heb mekaar lief. Geef Gods koninkrijk handen en voeten, waar je ook komt. En dat is ook wat de engelen zeggen aan Jezus' verbouwereerde leerlingen. Staar niet naar de hemel, maar steek de handen uit de mouwen. Verkondig het koninkrijk en geef gestalte aan de gerechtigheid. Eens komt Jezus weer. Eigenlijk is hij altijd bij ons, om ons te ondersteunen in onze opdracht, maar ook om de rechter te zijn over wat wij aan het doen zijn. We zijn immers niet onze eigen baas. Onze baas en Heer is God. Dat is het toch wat Jezus ons brengen wou. De heerschappij van God. Beste broeders en zusters, wat hebben de leerlingen dan gezien als Jezus ten hemel opsteeg? Onze meester op de lagere school zei al dat dat geen ruimtereis was, geen tocht naar een of andere verre planeet. De hemel is overal. De heilige Elisabeth van de Drie-eenheid zei ooit dat de hemel ook ons hart is. Hoe waar is dat? Wie een dierbare verliest, waar moet hij of zij die dierbare dode dan zoeken? In zijn of haar hart, beste luisteraars, maar ook in de hemel die wij vermoeden en in de welke wij geloven, maar niet goed weten waar hij is. Zelf zoek ik mijn lieve doden, mijn ouders bijvoorbeeld, altijd graag bij de heilige hostie die ik probeer te aanbidden in het tabernakel. Maar wat de leerlingen wel zagen toen Jezus ten hemel voer, dat is dat de verschijning vervaagde, zich verwijderde en wegtrok. Zo zie ik het, en van waar heb ik dat gehaald? Van bedevaarders die terugkwam van Medjugorje. Elke keer trekt de verschijning van moeder Maria weg na een tijd. Is dat niet mooi? Jezus' hemelvaart was niet zomaar een voorstelling om te zeggen dat Jezus weer naar de hemel trok, naar zijn vader. De leerlingen hebben ook iets mogen zien, namelijk de verschijning die wegtrok. En het valt mij op dat ook reeds het geval was als Jezus na zijn eerste verschijning op Paaszondagavond opgenomen werd in hemel, zoals we dat lezen in Lucas 24, 51. De engelen kwamen de leerlingen zeggen dat ze niet naar de hemel moesten blijven staren. Ze moesten de handen uit de mouwen steken, zei ik daarnet. Maar dat is niet zo eenvoudig. Kardinaal de Kesel heeft daar eens iets moois over gezegd toen hij nog onze bisschop van Brugge was. In een paasbezinning zei hij toen dat de christenen mee moesten werken met alle mensen van goede wil om van deze aarde iets moois te maken, een samenleving waar het goed is voor iedereen. Vroeger, 1 of 2 eeuwen geleden, vertrouwden de filosofen en de politici de christenen niet, zo zei monsignor de Kesel. Want de christenen leefden voor de hemel, voor hierna, en volgens onze tegenstanders waren wij geen goede medewerkers. Wij vochten niet genoeg tegen ziekte, tegen honger, tegen lijden, tegen onrecht, want we hadden altijd nog een hemel hierna waar wij compensatie zochten en vonden voor onze tekorten op aarde. Met name het socialisme en het communisme vertrouwden ons niet. Maar nu is de wereld seculier geworden, dat wil zeggen ontrokken aan de voogdij van de kerk en van de godsdienst. Godsdienst heeft voor onze westerse wereld geen impact meer op de wereld. De wereld is autonoom, zelfstandig en heeft geen godsdienst meer nodig. Maar de christenen dragen wel bij tot een betere wereld. Maar we mogen niet meer. Godsdienst is spiritualiteit, zegt men nu. Is dat je individueel mag beleven, een hoop op de hemel hierna. Maar je mag daar niet meer in het openbaar debat mee komen. Je mag in het hart bidden en ook in de kerk, maar spreek niet over God in het openbaar. Dat heeft voor de wereld van vandaag geen betekenis meer. En toch verandert ons geloof in Jezus en in zijn verrijzenis het aardse leven volkomen. Natuurlijk, dat mag geen sharia zijn, zoals de moslims doen. Die leggen hun opvattingen over geloof en staatskunde op aan iedereen en extremisten doen het zelfs met dwang en geweld. Zo moet het natuurlijk niet. Wij hebben het misschien vroeger ook zo gedaan, maar christenen veranderen de wereld wel. Wij komen op, bijvoorbeeld voor het zwakke en het ongeboren leven. We hebben welzijnsschakels die stem geven aan de armen om steun te krijgen van het OCMW of van andere openbare instanties. Zelfs vroeger was dat zo. Onze missionarissen brachten altijd eerst wat aardse welstand in de ontwikkelingslanden voordat zij de bevrijdende boodschap brachten van het evangelie. In ieder geval, die dingen gingen altijd samen. En ook onze zusters hier in Kortemark zijn in 1849 gesticht om het hoofd te bieden aan besmettelijke ziektes, aan mislukte oogsten, om te zorgen voor armen, weduwen en wezen, anders valieden en bejaarden, aan alle mensen die uit de boot vielen. We mogen ons als christen niet terug laten dringen in de privésfeer. Wij mogen en moeten opkomen voor gerechtigheid, vrede en mensenrechten. Maar we moeten dat niet zozeer doen met veroordelen, maar met gebed en met ons voorbeeld en met dringende oproepen. Trouwens, op Hemelvaartsdag herdenken wij toch als christenen de encycliek Rerum Novarum van Paus Leo XIII uit 1891... Toen verdiende een arbeider juist genoeg om zichzelf te onderhouden. Hij kon met zijn loon geen gezin onderhouden en zich ook geen vakantie permitteren. Paus Leo XIII heeft dan opgeroepen om aan arbeiders een loon te geven waarmee ze hun gezin konden onderhouden en zelfs de mogelijkheid kregen om enkele dagen met hun gezin op vakantie te gaan. Dat is ondertussen een verworven recht geworden, tenminste bij ons, maar nog niet overal in de wereld. We moeten onze handen uit de mouwen steken, maar eigenlijk mogen we niet meer. Vroeger vertrouwde men ons niet, want we waren veel te veel hemelwaarts gericht. Nu weten we sinds het laatste concilie van 62-65 van de vorige eeuw dat we mee moeten werken aan een betere wereld met alle mensen van goede wil. En we willen dat ook doen en we doen het ook. Maar nu zegt men dat we moeten zwijgen over ons geloof en zeker over God en de hemel. Maar juist dat geloof geeft een mens de moed om voor te werken aan een goede samenleving. Toch moet ik nog iets anders zeggen. Jezus beperkte zich niet tot het verbeteren van de samenleving. Jezus was de nieuwe Mozes. Hij was ook de nieuwe Adam en zelfs de nieuwe koning David. Maar hij was ook de nieuwe Mozes die een nieuwe uittocht, een nieuwe exodus bewerkte. Even verduidelijk waarom Jezus een nieuwe Mozes is. Net zoals Mozes 40 dagen en 40 nachten vastte op de Sinaï, zoals we dat lezen in Exodus 34, vers 28, vastte Jezus 40 dagen en nachten in de woestijn. Lucas 4, 1 tot 2. Net zoals Mozes de Israëlieten in de woestijn voedde met wonderlijk brood uit de hemel het manna, Exodus 16, 1 tot 31, zo voedde Jezus de menigte in de wildernis met de wonderlijke broodvermenigvuldiging, Lucas 9, 10 tot 17. En net zoals Mozes het verbond van God met de 12 stammen van Israël tot stand bracht, Exodus 24, 1 tot 8, bracht ook Jezus een nieuw verbond tot stand tijdens het laatste avondmaal. Dit is mijn bloed van het nieuw verbond, Lucas 22, 20. Anderzijds zijn er ook grote verschillen tussen de uittocht die Jezus begint en de uittocht uit Egypte ten tijde van Mozes. En het belangrijkste verschil is waar de uittocht begint en eindigt. Het woord uittocht impliceert een op reis gaan. En een reis houdt in dat men ergens vandaan vertrekt en ergens naartoe gaat. Bij Mozes begint de reis in het land van Egypte, het slavenhuis, en ze eindigt in het beloofde land. Maar in het evangelie van Lucas lezen wij dat de situatie bij de reis van Jezus anders is. Lucas 9 verhaalt de wondere gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor, dat heb ik al uitgelegd. Vers 30 en 31 zeggen dan, en zie, twee mannen waren met Jezus in gesprek, het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen waren en spraken over zijn heengaan, dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. Zijn heengaan wordt in het Grieks weergegeven met het woord exodus. Halen wij het verhaal van Jezus' hemelvaart bij, dan lezen wij in Lucas 24, 50, 51, na zijn verrijzenis hief hij de handen omhoog en zegende hen, en terwijl hij hen zegende, verwijderde hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen. De nieuwe uittocht waarover we bij Lucas lezen, begint in Jeruzalem en eindigt in de hemel. Het verschil met de reis van Mozes is dat het beloofde land voor Jezus alleen maar het vertrekpunt is en niet het einddoel. Jezus vertrekt van Jeruzalem naar de hemel, maar Jeruzalem is het beloofde land en daar eindigt het voor Mozes, de tocht uit Egypte naar het beloofde land. Voor Jezus begint het daar vanuit Jeruzalem, waar hij opsteeg ten hemel, naar zijn vader terug in de hemel. Het verschil met de reis van Mozes is dat het beloofde land voor Jezus alleen maar het vertrekpunt is en niet het einddoel. Jezus geneest zieken, Jezus geeft hongerigen te eten, probeert iets te doen aan de ellende van de mensen, maar daar houdt het niet mee op. Wij moeten naar de hemel, wij moeten naar God. Jezus' einddoel is niet een goede wereld, maar de heerlijkheid in de hemel. Maar dat belet niet dat wij het op aarde goed proberen te hebben en daaraan meewerken, dat is zelfs onze plicht. Maar dat is alleen voor Jezus nog niet voldoende. De vrucht van onze overweging van dit tweede glorievol mysterie is dan ook groeien en verlangen naar de hemel. Dat is niet onbelangrijk. Ons leven heeft pas zin vanuit een geloof in het transcendente, in een hierboven en in een hierna, in God en in de hemel. Dit geloof zal ons juist stimuleren om te volharden in onze inzet voor de wereld, wat niet altijd gemakkelijk is.
Thank you.
En tot zover deze catechese in een lange reeks over de mysteries van de Rozenkrans. U kan deze en andere afleveringen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be.